Welkom bij Wegwijs in het IJspaleis, de politieke podcast van Den Haag Centraal. Mijn naam is Mieke van Dixhoorn en ik zit, zoals jullie van mij gewend zijn, op de redactie in het centrum van de stad. Dit is seizoen 3 om weer een kijkje te geven achter de schermen van het IJspaleis. We moesten wel, want het verhaal was nog niet klaar. De coalitie van de 5 partijen die vorig jaar 6 maanden nodig hadden om bij elkaar te komen, hield het nog geen jaar vol. Dit is aflevering 4, scenario Barendrecht. In seizoen 3 kan één iemand natuurlijk niet ontbreken en dat is onze columnist Jan Pronk. Jan, welkom.
Dankjewel.
Je bent aan het begin van elke aflevering bij mij om mijn gast voor te bespreken of gasten.
Ja, leuk.
Dit is hem misschien wel, de hoofdrolspeler. Richard de Mos is mijn gast vandaag. In tranen na de vrijspraak op 21 april en wat mij toen opviel, dat hij zich heel open en niet rancuneus opstelde in eerste instantie. Hij zei, ik wil bij het huidige college, niemand hoeft weg, maar ik wil er wel bij. Of wij willen erbij.
Lokaal staatsmanschap vond ik dat. Mag ik dat even zo zeggen? Ik vond dat echt zo knap. Als je door zo'n hel bent gegaan en je bent volledig vrijgesproken en je weet dat je politieke collega's daar toch ook opportunistisch gebruik van hebben gemaakt op bepaalde momenten om je ergens buiten te houden. Buiten een nieuwe coalitie.
Dat vind ik sterk van je, opportunistisch, maar oké. Okay,
ja, nou, dat is in ieder geval mijn analyse. En dat je dan boven de partijen gaat staan en zegt, weet je, zelfs het huidige coalitieakkoord hoeft niet van tafel. De basis kan overeind blijven. En als we op een aantal punten invloed kunnen uitoefenen, of als jullie ons tegemoet kunnen komen op een aantal punten, dan gaan we het samen doen.
Ja.
Dat vond ik nou precies waar de stad op dat moment behoefte aan had. Een brede coalitie waar hij dan bij zou komen om het samen te doen en 2 jaar lang ook, zeg maar, echt een beetje die Haagse wonden te laten helen door te gaan samenwerken.
Ja.
Superpositie. Ja. Wat mij betreft.
Zeker, maar naarmate het langer duurde en er onduidelijkheid bleef over de positie van de andere partijen, werd hij ook ongeduldig. En bij het eerste debat weet ik nog dat hij zei, alles kon wat hem betreft. Ze konden gaan vingerverven op en kruidenthee drinken op de hei. En hij was zelfs bereid om zijn boek, waarin hij toch hard heeft uitgehaald, naar bepaalde personen. Hij zei, ik heb nog wel een paar exemplaren liggen. Laten we een ceremoniële boekverbranding houden.
Ja, ik vind dat hij dat altijd met veel humor doet. Hè? Dat is een man met de gave van het woord. Dus ja, er komt van alles altijd terug. Hij heeft ook wel een beetje een paar evergreens, zoals dat vingerverven. Dat is een kantklossen, noemt hij ook altijd. Hè?
Linksgedraaide worteltaart.
Linksgedraaide worteltaart en mieringswortelsap en weet ik het al niet meer. Het komt allemaal voorbij. En wel charmant wat mij betreft. En ik kan me ook wel voorstellen dat het heel lastig is als je dan eenmaal die vrijspraken hebt en daar heb je zo hard voor geknokt, dat dan eigenlijk op iedere deur waar je klopt, dat het antwoord nee is, bijna iedere deur, en dat heel veel van die deuren dicht blijven.
Hoe langer het duurde, hoe ongeduldiger hij werd. En ik weet nog dat hij vlak voor het debat, waarin uiteindelijk de coalitie viel, tegen mij zei, ja, als we niet mee mogen doen, dan rekenen we in 2026 af.
Ja,
bij de volgende verkiezingen.
Ik denk dat dat een reëel scenario is. Ik spreek heel veel mensen die, zeg maar, niet zoals wij hun vizier zo op de lokale Haagse politiek gericht hebben, maar natuurlijk wel wat meekrijgen. En die snappen dit niet. Die denken, die man die is er 4 jaar buiten gehouden, die is vrijgesproken, waarom mag hij nou niet meedoen?
Ja.
En dat die sympathie gaat zich vertalen in extra zetels.
Dat noemt Richard zelf ook de hele tijd. Hè?
Ja.
En nu, na alles wat gebeurd is, na de formatie onder Arie Slob, is hij ook best wel verongelijkt. In een quote uit het laatste debat over het coalitieakkoord zei hij, maanden zijn opgesoupeerd aan de publieke en politieke spelletjes. En de grootste partij mag weer niet meedoen. Hij suggereert zelfs dat D66 en Partij van de Arbeid een deal maakten om via een omweg hem alsnog uit te sluiten.
Maar het had ook zonder die twee gekund als de wildcard variant was gelukt. Dus zo, hij moet die twee partijen ook niet machtiger maken dan ze zijn.
Nee, want hij krijgt dat ook terug, hè, in de raad. Hij zegt, meerdere partijen zeggen tegen hem, je hebt nu kansen gehad.
Ja, nou, dan wil ik hem nog even weer oppakken bij dat punt van na die vrijspraak, heel kort, waarbij ik net zei van, ik vond dat een heel sterke rol die hij toen innam.
Ja.
Alles is bespreekbaar, we kunnen heel veel kanten op. Natuurlijk hebben we wat inhoudelijke wensen, maar we snappen dat we erbij komen, dus laten we het samen doen. Die uitgestoken hand,
precies.
IJzersterk.
Ja.
Wat ik ook heel sterk vond qua ethiek was dat hij niet inging op dat verzoek nadat de VVD er uitstapte om de rol van de VVD in te gaan vullen. He, dus een soort wissel te krijgen.
De inwisseltruc.
De inwisseltruc. Echt gewoon heel goed. Zeker als je zo graag wil meedoen, toch gewoon eigenlijk je principes hoog houden.
Dat hij die kans niet heeft gegrepen, dat snap je.
Cynisch zijn geweest. Dus dat vind ik heel knap. Wat ik niet zo sterk vind, is om over die wildcard variant te doen alsof je daar bent buitengesloten. Hij heeft zelf uiteindelijk een tweet gestuurd waarmee hij uit de vertrouwelijkheid van de coalitieonderhandelingen daar stapte, of klapte eigenlijk. Hij klapte uit de school, zo moet ik dat zeggen.
Ja, hij brak de radiostilte.
En dat was wel over een onderwerp wat hem heel erg raakt. Namelijk, ja, wat gaat er nou weer in dat hoger beroep gebeuren en misschien straks bij een hoge raad. Ik snap ook echt dat dat pijn doet. Het is gewoon kloten. Maar het is wel een reëel scenario om met elkaar af te lopen. En het gesprek daarover was, zoals ik het heb begrepen, in ieder geval ook nog niet afgelopen.
Nee.
Dus dan is het natuurlijk of onbeheerst, of er zit een strategie achter, vraag het hem vooral, om zo'n tweet de wereld in te sturen. Want niemand wist dit. Hij had er volgens mij ook helemaal geen belang bij. Dus waarom heeft hij dat gedaan? Want daarmee heeft hij zijn eigen glazen ingegooid. En ik ben zo benieuwd hoe hij daarop terugkijkt. En ook wel hoe daar in zijn partij op is gereageerd. Want hij is niet de enige. Er zitten hele stevige mensen in die fractie met heel veel ervaring.
Zeker.
Ik noem een Ralf Sluis, ik noem een Rita Verdonk, een Rachid Kiernaoui, een Arjen Dubbelaar. Gewoon zwaargewichten met veel ervaring en allemaal loyaal. Maar hoe hebben die nou gereageerd op hem? Die kennen ook dit allemaal. Die weten allemaal hoe dit
die
gaat.
Die kennen het klappen van de zweep. Ja.
Is er overlegd over die tweet? Is dat een solo-actie geweest? En hoe kijkt hij daar nou zelf op terug? Ik ben daar echt ontzettend benieuwd naar. Want ik heb dat gesprek nog niet met hem kunnen voeren.
Nee.
En jij hebt die kans nu wel. En oké, weet je, inderdaad, je bent heel lang buitengesloten geweest. En ik denk dat hij gelijk heeft. Hij is buitengesloten door de Partij van de Arbeid en D66. Ben ik 100% met hem eens.
Maar
ik
denk dat die deal gesloten is.
Ik weet niet of het een deal is, maar ze hebben er gewoon allebei geen zin in en geen belang bij. En ze gebruiken allebei verschillende argumenten. Soms principieel, soms politiek inhoudelijk, om hem buiten de deur te houden. Soms via een U-bochtconstructie. Namelijk D66 na de breuk tegen de VVD. Ja, we willen niet met jullie en daarom niet met de drie grote partijen. Lees, geen hart voor Den Haag.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat hij daar qua intuïtie zit hij goed. Dat is waar. En dat is ook laakbaar. Daar ben ik heel met hem eens. Maar dat was in die wildcard variant niet aan de hand. Dus hoe kijkt hij daar dan op terug? Want daar is hij denk ik niet uitgesloten.
Ja, en dan ben ik ook benieuwd naar de toekomst. Want is het mogelijk om het oude zeer te laten varen en om nu het blik op de toekomst te zetten?
Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, ik vind het oud zeer van alle mensen die niet deze rechtszaak hebben moeten ondergaan.
Ondergeschikt.
Vind ik ondergeschikt en huilen met de wolven in het bos. Ik vind het allemaal politieke instrumenten om je eigen voorkeuren door te drukken. Om bepaalde scenario's niet te hoeven uit te lopen. Om geen water bij de wijn te hoeven doen. Ik vind het hoog opportunistisch. Kijk, de enige die echt gewoon een vreselijke periode in zijn leven heeft doorgemaakt, is hij en Rachid Kiernaoui en Nino Davutoglu en alle andere mensen die verdacht waren en vrij zijn gesproken. Dus op het moment dat hij die hand blijft uitsteken, vind ik dat de andere kant die hand altijd moet aannemen. Omdat dat de enige manier is om die wonden die zijn geslagen te helen. En ik vind het heel knap, ook nu weer even na zeg maar die positie die hij innam over gecanceld worden of buitengesloten worden, dat ze toch nu ook weer een oppositierol innemen die toch ook weer constructief is. Hè? Ze werken met iedereen samen, maken moties, amendementen, initiatiefvoorstellen. Dus ja, dat biedt hoop op dat ze in de volgende periode toch weer moeten kunnen samenwerken met partijen. En let wel, na een goede uitslag voor Hart voor Den Haag in 2026 wordt het ook een stuk makkelijker om met partijen die hen wel gunstig gezind zijn een coalitie te vormen. En dan zijn er ook altijd partijen te vinden die opportunistisch genoeg zijn om een plekje in het college in te nemen. Dus ik denk dat dat wel goed komt. Maar het wordt wel steeds ietsje moeilijker.
Dus de vraag is of hij dat lokale staatsmanschap, hoe je het noemde, nu nog op kan brengen.
Ik vind dat hij die rol op zich moet nemen. Hij heeft laten zien dat hij dat ook kan. En ik zou hem ook aanraden om dat in 2026 te doen, om niet in de rol te gaan zitten van ik ben buitengesloten, maar om te laten zien ik kan deze stad verenigen en de juiste kant opbrengen. Ik denk dat dat hem heel erg veel kiezers gunst zal opleveren.
Jan, bedankt weer voor de input. Ik ga met Richard praten. Nou, zoals gezegd zit de hoofdrolspeler, misschien wel de hoofdrolspeler, bij mij aan tafel vandaag. Welkom, Richard de Mos.
Hallo.
Mogen we je en jij zeggen?
Zeker.
Hoe is de huidige situatie op het stadhuis?
Nou, die is niet florissant. Je ziet dat natuurlijk een college valt omdat Hart voor Den Haag er niet in zit.
Mm-hmm.
Je ziet dat wij natuurlijk op 21 april van alles zijn vrijgesproken wat ons ten laste is gelegd. En dat 64% van de Haagse bevolking in een peiling stelt dat Hart voor Den Haag terug moet in het college. En als dat dan niet gebeurd is, ja, dan moeten partijen niet meer aankomen van er is polarisatie. En hoe kan het nou dat de kiezer het vertrouwen in de politiek kwijtraakt?
Maar hoe is de sfeer nu? Want er zit een nieuw college.
Ja, die is slecht. Wij vinden dat als een college valt omdat wij er niet in zitten, ja, dan is het natuurlijk raar dat met alle respect splinterpartijen D66 en GroenLinks aan een meerderheid moeten helpen. Dat is niet echt recht doen aan de democratie. Het mag. Hè, dat is dus een meerderheid is een meerderheid. Maar het is niet een logische. Het meest logisch is natuurlijk gewoon geweest de drie grootste partijen. Dat daar samenwerking wordt gezocht. Dat we over elkaars schaduw konden heen stappen. Ja, en dat is allemaal niet gebeurd. Dus dat is voor ons is het zuur. En ik krijg het ook niet uitgelegd aan mijn achterban. Ik heb steeds gezegd van, nou ja, die zaak, als we die zaak winnen, komt het goed. Nou, we hebben die zaak glansrijk gewonnen en het is nog niet goed. Je zei net al afleveringen echt voor Barendrecht. Nou, daar gaan we ook.
Leg dat eens uit. Wat is het scenario Barendrecht?
Nou ja, Barendrecht, echt voor Barendrecht is natuurlijk een lokale partij. Mm-hmm. En die zijn ook uitgesloten, stelselmatig. En die hebben bij de laatste verkiezingen hebben die afgerekend door gewoon een meerderheid te halen.
En die kregen een absolute meerderheid in de verkiezingen.
Een absolute meerderheid, ja. Nou goed, nu
dat is wat je voor je ziet.
Nou ja, dat zal zeker kunnen. En lukt het niet alleen, dan lukt het nu wel met partijen die wel met ons willen samenwerken. Je hebt nu gezien VVD. Dat we in de VVD een bondgenoot hebben. We hebben waarschijnlijk in de PVV een bondgenoot. Misschien dan nog een aantal andere partijen als we die 23 zetels niet halen. Maar ik denk dat het met deze drie partijen moet lukken om 23 zetels te halen. Dus er valt wat te kiezen. Ik denk dat de kiezers heel erg teleurgesteld zijn in partijen die zeggen dat ze het belangrijk vinden om het geluid van de kiezers serieus te nemen. Ja, het is niet gedaan.
Dus een ruk naar rechts?
Nee, wij zijn een lokale partij.
Maar samen met de VVD en de PVV?
Ja, en de PVV is natuurlijk sociaal-economisch gezien natuurlijk gewoon net zo links als de SP is. Dus ja, dat is meteen natuurlijk het frame. Het frame moet gewoon zijn dat wij het beste voor Den Haag willen. We willen met iedere partij samenwerken. Alleen blijkt dat heel veel partijen nog steeds niet met ons willen samenwerken. Een aantal partijen die het hoge beroep nu weer hebben gebruikt als hefboom.
Ja, daar komen we zo op. Kan het nu, want ik krijg een beetje de indruk dat de blik is de afgelopen tijd heel erg naar binnen gericht geweest op het Haagse stadhuis. Ze zijn vooral met jullie zelf bezig geweest en hoe jullie het gingen organiseren op het stadhuis. Kan die blik nu weer naar buiten of is het zijn jullie toch echt verzand in een loopgravenoorlog?
Nou, die loopgravenoorlog is in het stadhuis aanwezig. En bij ons is de blik altijd naar buiten gebleven. Dat is die ombudspolitiek die zo bekritiseerd wordt door een aantal partijen. Wij zijn bijna dagelijks in de wijken te vinden. We zijn onlangs weer met de bus door Haagse Hout gegaan. Hebben we weer een canvasactie gedaan. Hebben we weer een enquête gedaan.
Ja.
Ideeën opgehaald. Dus wij zijn al die tijd door. Ondanks dat we zwaar onder vuur hebben gelegen. Dat het een moeilijke tijd was. Zijn wij gewoon doorgegaan met ombudspolitiek. En proberen om meerdere te zoeken, met eigen voorstellen komen. Daar zijn we ook van. Laatste debat over het coalitieakkoord zijn we met een hele rits aan maatregelen gekomen. Gelukkig ook een aantal voorstellen aangenomen.
Ja.
Dus wij hebben er gewoon zin in. Kijk, wij hebben nu gewoon de oppositiepet op. We gaan niet in een hoek zitten sikkeneuren. Wij gaan door met ombudspolitiek en in 2026 rekenen we af.
Ja, want wat heeft de afgelopen tijd voor invloed gehad op de stad volgens jou? Al het gedoe op het stadhuis?
Nou, dat is niet goed. Dat is slecht voor het vertrouwen van de politiek. Kijk, uitsluiten is natuurlijk per definitie slecht.
Ja.
Dat is natuurlijk, maar daar zijn wij niet van. Wij hebben na 21 april...
Nou, jullie hebben het nu ook gedaan.
Nee, we hebben na 21 april hebben we meteen gezegd, de aanschrijfvariant, er hoeft niemand weg.
Zeker,
we begrijpen, hebben we 2 maanden lang volgehouden. 2 maanden lang hebben we eerst 3...
Jan noemt dat lokaal staatsmanschap.
Ja, heel goed. Verstandige woorden van Jan. Maar dat had gewoon de meest logische optie geweest. En als ze dan echt de loopgraven hadden willen dichten, dan had dat een kans geweest. Nou, die
Wanneer...
kans, daar is gewoon opgespuugd, om het zo maar te zeggen. GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben stelselmatig gezegd, dat gaan we niet doen.
Wanneer begon je de hoop echt te verliezen dat dat een optie was?
Nou, vrij snel. Kijk, als je natuurlijk, ik heb dat meteen de 21ste geroepen of de 22ste. Vrij kort na die uitspraak heb ik laten zien en gepoogd om een brug te slaan.
Ja, je zei niemand hoeft weg, maar wij moeten erbij.
Ja.
Ja.
Nou, en daar is niet eens over gesproken. Dus al die partijen die de mond vol hebben van verbinding, ja, die waren even niet thuis.
Nee.
En hebben we 2 maanden lang hebben we gezegd, jongens, doe nou die aanschrijfvariant. Nou, uiteindelijk ging van 3 nee's, hè, de D66 zag het in het begin ook niet zitten. Dat was meteen die dag bij een Nieuwsuur had ze gezegd, Marieke van Doorn, we zien het niet zitten, we gaan het niet doen. Dat draaide gelukkig. Maar die hielden 2 partijen, hielden dat vol.
GroenLinks en Partij van de Arbeid.
En die gingen de dag nadat de VVD de stekker eruit had getrokken zeggen, ja, nu zijn jullie welkom. Ja, toen hoefde het voor mij niet meer. Als je nee. 2 maanden lang en daarvoor 2 jaar lang tegen een dichte deur loopt, dan moet er ook een basis van vertrouwen zijn om samen te werken.
Ja, want ik vond dat een tekenend moment in dat eerste debat na de vrijspraak in mei. Dat D66 kwam met de motie van we moeten in een hersteltraject. En ja. jij zette de deur wagenwijd open. Je zei, nou, we kunnen een worteltaart gaan eten en een ceremoniële boekverbranding doen op de hei als je dat wil, ja. Zolang we maar kunnen praten.
Ja.
En heel veel partijen zeiden, nou, we moeten eerst over van alles praten voordat we eventueel kunnen gaan praten over mogelijk aanschuiven van Richard de Mos en zijn partij Hart voor Den Haag. Ik had in de vorige aflevering Judith Klokkenburg onder meer aan tafel. En die had in dat debat, maakte zij ook de opmerking tegen D66 van, ja, het kan wel zijn dat jullie niet met Richard de Mos hebben gepraat de afgelopen 3 jaar. Maar wij wel. Dus wij hebben dat hersteltraject helemaal niet nodig. Klopt dat? Dat je met een aantal partijen wel gewoon die communicatie hebt gehouden de afgelopen jaren.
Ja, wij hebben altijd open gehouden. Kijk, wat ik heel erg stuitend vind, is dat wij zijn vrijgesproken. Hè? Ja. Wij hebben de strontkar over ons heen gehad. En er zijn een aantal partijen in de Haagse Raad die doen net of zij slachtoffer zijn. Volgens mij zijn Karnaoui en ondergetekende onze baan kwijt. Volgens mij is onze partij jarenlang beschimd ten onrechte. Volgens mij is onze partij uitgesloten door 3 partijen.
Hoe belangrijk is eerherstel voor jou geweest in dit hele proces?
Nou, dat is nogal belangrijk. Maar ook vooral recht doen aan wat de kiezer heeft gezegd. Wij zijn, ondanks dat ik met mijn handen op mijn rug campagne heb moeten voeren, hebben wij gewoon die verkiezingen gewonnen. En het had mooi geweest, als we de loopgraven hadden willen dichten, als die aanschrijfvariant, dan had ik niet het vel over het been getrokken. Dan had ik gewoon in alle redelijkheid, waarschijnlijk met 1 wethouder, hadden we gewoon aangeschoven. Hadden we ook naar verbroedering en naar verbinding kunnen werken. En hadden we anders naar de verkiezingen kunnen gaan. En nu is die loopgraven, die zijn dieper dan ooit. Maar dat is niet te verwijten aan Hart voor Den Haag. Hart voor Den Haag,
ja, had je daar genoeg mee genomen met 1 wethouder?
Ja, tuurlijk.
Ja.
Maar je moet wel gaan onderhandelen. Er is niet eens gesproken. Dat heeft het meest zeer gedaan. Dat we niet eens zeiden, oh, wat bedoel je dan met die aanschrijfvariant? Kom eens zitten. Zullen we eens gaan kijken hoe we dat gaan doen met elkaar? Nou, er is geen moment. Het is gewoon heel koud. Nee. Ja. En dan denk je, ja, een partij met 3 zetels en een partij met 5 zetels. Bij elkaar opgeteld nog niet eens zoveel zetels als wat wij hebben. Ja, ik vind het naar de kiezer.
Je snapt het nog steeds niet.
Ik kan er nog steeds kwaad over worden.
En hoe kijk je dan naar zo'n slow motion val van de coalitie?
Nou, die ging ook harder dan verwacht. Ik had die avond echt verwacht dat die aanschuifvariant, dat we dat zouden doorbreken. Dat die
Je verwacht dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid zouden...
Ja, aan het eind van de avond. Nou, dat is een urenlang debat geweest. Hè. Je weet, ik heb het ook 10 keer gevraagd aan zowel meneer De Vuist als mevrouw Holman. Van, willen jullie met mij? Nou, ze vond het de meest moeilijke date ooit. Ik heb er ook nog humor tegenover gezet. Ik denk, nou, aan het eind van de avond komt het zover dat we gewoon die week daarna gewoon met
koffie drinken
en gewoon de aanschrijfvariant gaan onderzoeken. Nou, dat kwam dus niet. En daar heeft de VVD uiteindelijk de conclusies uit getrokken.
Ja, dan valt de coalitie dus. En dan ligt het eigenlijk weer helemaal open en liggen de kaarten ook weer helemaal anders. Hoe ga je daar dan in als Hart voor Den Haag? Wat is de strategie?
De strategie is dat je natuurlijk wel kijkt van, nou ja, oké, welke partij heeft ons gesteund? Nou, dat was de VVD. Mm. Dan is het heel raar om te zeggen, nou, VVD, bedankt voor het lachen.
Wij nemen jullie plek in. Want het was meteen eigenlijk nadat
het debat
kwam Robert van Assen naar je toe. Ja. We hebben de hand geschud en meteen
koffie drinken de volgende dag. En nou, ik kon aanschuiven. Nou, dat zag ik niet zo zitten. Want ik vind het heel raar als er een partij uiteindelijk wel moraal heeft en zegt van ja, dit verhaal klopt gewoon niet. De verkiezingsuitslag wordt geen recht gedaan en de uitslag van de rechtbank in Rotterdam wordt geen recht gedaan. Wij stoppen ermee. Dan is natuurlijk een heel raar verhaal om te zeggen, nou, VVD bedankt, wij nemen jullie plekje in. Dat krijg ik ook niet uitgelegd. Dus ik heb toen gezegd, we moeten gewoon de verkiezingsuitslag serieus nemen en met de drie grootste partijen gaan. En dat was de inzet.
Ja.
Dat had ook iedereen in de stad begrepen.
En toen begon een soort dans tussen jou en Robert van Asten. Jullie hebben wandelingen gemaakt in de duinen.
Ja, we hebben wandelingen gemaakt. En kijk, Robert is één op één gewoon een aardige jongen. Er valt helemaal niks op af te dingen. En ik denk ook dat wij elkaar prima kunnen vinden. Alleen hij vindt het moeilijk om over zijn eigen schouder heen te stappen. Hij was boos op de VVD. Snap ik ook nog. Dat daar een aantal dagen, een aantal weken voor nodig zijn om dat te herstellen.
Mm-hmm.
Nou goed, hij heeft me ook met een kluitje in het riet gestuurd. Want hij ging naar Frankrijk op vakantie.
Even rust.
En ik dacht, nou, na die maand gaan we gewoon zitten met z'n drieën. En dan is het qua inhoud, had het ook zo gebeurd geweest. Dus ik was heel positief daarover, ja, totdat het terugkwam.
Snap je de verbazing van een aantal andere partijen in de gemeenteraad van dat de grote drie niet eens samen aan tafel hebben gezeten?
Ja, natuurlijk. Dat is te gek voor woorden. En ik heb daarop aangedrongen, maar hij was onvermurbaar. Hij wilde absoluut niet met de VVD. VVD heeft dat, naar ik heb begrepen, bij herhaling gevraagd. Nou, het is niet gebeurd. Het kan ook te maken hebben natuurlijk met landelijke perikelen. Er is natuurlijk een kabinet gevallen. Daar botert het ook niet tussen de VVD en D66. Dus ik weet niet welke invloed dat heeft gehad. Maar ik verwacht een hele grote. Mm-hmm. Het is een week nadat
VVD deed het eerst en een week precies, later deed de grote VVD.
De grote VVD het. Maar ik vind dat landelijke politiek mag niet van invloed zijn op hoe je lokaal met elkaar omgaat. En ik heb het idee dat dat wel is geweest.
Ja.
En misschien heeft hij wel van hoge hand gehoord gekregen van joh, dat gaat gewoon niet gebeuren met de VVD.
Dan komt er een verrassende variant op tafel. Die hebben wij in de krant de wildcard genoemd.
Ja.
Van Hart voor Den Haag, de VVD, Partij voor de Dieren, DENK, ChristenUnie, SGP en de SP.
Ja.
Daar zag ik voor het reces bij jullie allemaal eigenlijk wel een twinkeling in de ogen.
Ja.
Dat had potentie.
Ja, dat dacht ik ook, maar dat viel eigenlijk heel erg snel tegen.
Wat gebeurde daar?
Nou ja, wat gebeurde er? Ik merkte denk ik dat, en dat snap ik ook wel als je met één zetel in de raad zit. Ik merkte wat vliegangst bij mevrouw Arp. Dat die dat toch eng vond om te gaan besturen. Ik merkte dat Barker daar ook toch niet helemaal lekker in de wedstrijd zat met ons. Er werden meteen allerlei eisen op tafel gesteld of gelegd van grote lastenverzwaringen. Die uiteindelijk niet zijn doorgevoerd. Dus ik denk, ja, wat heb je dan aan de onderhandelingstafel gedaan? En tenslotte kwam daar meteen de vraag van, ja, wat ga je doen bij een veroordeling? Ik zei, ja, maar dat is even een verkeerde start.
In een hoger beroep, hè? Daar ging het om. Wat er zou gebeuren, want de OM heeft een gedeeltelijk hoger beroep aangetekend tegen jou en Rachid Kernoui en een aantal andere betrokkenen. En de vraag lag op tafel, wat gebeurt er als er onverhoopt in dat hoger beroep toch een veroordeling komt?
Nou, dat is een terechte vraag. Laat ik daar ook duidelijk over zijn. En gelukkig heeft Slob dat ook in zijn verslag van de verkenning goed opgeschreven. Ik heb alleen gezegd, ik vind het een verkeerd vertrekpunt. Zullen we het eerst eens worden over de inhoud?
Ja.
En zullen we het dan eens over de poppetjes gaan hebben?
Ja, want de andere partijen die vonden juist, we moeten eerst de moeilijkste punten om...
Deze had niet de moeilijkste geweest, maar het is voor mij wel principieel. Ik ben vrijgesproken, dat is de huidige status.
Ja.
Van alles wat mij ten laste gelegd.
Zeker.
Dan vind ik het heel vervelend als je na jarenlang struggelen dat je dan en dat je dan weer op de stoel van de rechter gaat zitten, weer ervan uitgaat dat ik dus veroordeeld word. Je zou kunnen zeggen, nou, je bent vrijgesproken, we gaan vanuit dat je weer wordt vrijgesproken. En als het dan is, dan hebben we een nieuwe situatie, bespreken we dan.
Mm-hmm.
Maar laat het vooral eerst even over de inhoud gaan hebben met elkaar. Nou, dat kwam dus niet. En toen ik dus zei van, nou, ik in principe heb je hier tot cassatie. Nou, dat was meteen de reden om de stekker eruit te trekken. Vond ik ook raar, want...
Nou ja, jullie hadden met elkaar de standpunten uitgewisseld en jij had gezegd, ik ga pas weg op het moment dat een veroordeling onherroepelijk is.
Dus als startpunt,
bij de Hoge Raad.
Ja.
Maar jullie hadden de opdracht gekregen van Arie Slob om naar huis te gaan. Daar is nog eens over na te denken en dan zouden jullie daar later op terugkomen op dit punt. Toen had Omroep West heeft toen een artikel geschreven op basis van de gespreksverslagen waaruit zij concludeerde, nou, dat punt van het hoger beroep, dat is, daar kan het gaan knetteren. Dat is een ding.
Ja.
Toen heb jij een tweet verstuurd waarin jij jouw standpunt verwoordde van, hè, ik ga pas weg als wethouder op het moment dat die veroordeling onherroepelijk is geworden. Ja. En dat daarmee brak je de radiostilte die was afgesproken.
Nee, dat is allemaal, wordt allemaal gezegd. Maar er is radiostilte afgesproken over de inhoud.
Oh,
dit zijn punten geweest die allemaal gewoon transparant in de gespreksverslagen stonden.
Mm-hmm.
Dus ik heb daar niks nieuws onder de zon gezegd. Ik heb alleen mijn standpunt herhaald dat dat het vertrekpunt is.
Ja.
Nou, en als je dat al vindt als onderhandeling om niet te onderhandelen, had je er ook niet echt veel zin in. Dan was dat de stok die je zoekt om niet met ons in zee te gaan. En misschien omdat je het niet aandurft. Misschien omdat je het niet goed voelt. Dat kunnen allemaal redenen zijn. Maar een vertrekpunt bij een onderhandeling als breekpunt. Een breekpunt is iemand zijn poot stijf houdt en niet een vertrekpunt. En ja, als dat wel zo is, dan moeten de mensen nog eens leren onderhandelen.
Leslie gaf in de vorige aflevering ook aan dat zij nog voordat die tweet verstuurd was, druk ervaarde vanuit jouw fractie ook. Omdat dit punt überhaupt op tafel lag. En dat ze zegt daarover, ja, dat voelde niet goed. En dat daar ook wel die vertrouwensbreuk vandaan kwam. Dat ze zoiets had van, ja, mijn positie in zo'n combinatie, waar je toch te maken hebt met twee grote partijen en dan ook twee hele kleine partijen.
Ja.
Wat wordt mijn positie dan in zo'n coalitie? En daar had ze geen vertrouwen in. Kan je daarin komen?
Dat is een gevoel van haar. Kijk, ik kan niks doen aan het gevoel wat zij heeft. Als zij dat als druk ervaart, dan is ik klaarblijkelijk ook niet ready voor de job. Snap ik, hè, met één zetel. Dus die optie was vrij snel bekeken.
Heb je spijt van die tweet?
Nee. Spijt is altijd een koe in zijn kont
krijgen. Laat ik het anders vragen. Had je met de kennis van nu, had je hem nog steeds verstuurd?
Zeker, ik sta daar helemaal achter. En ik vind dat je het eerst over de inhoud moet hebben, dan over de poppetjes. En had nou je laten verrassen door een hele goede inhoud. Ik denk dat de SP voor haar achterban, zeker met het sociaal-economische geluid dat wij hebben, hè, als wij het hebben over armoede, als wij het hebben over Den Haag Zuidwest, als wij het hebben over het aanjagen van de MKB om voor Jan met de pet banen te regelen. Dat is allemaal SP, potentiële achterban.
Ja.
Had Leslie Arp voor haar achterban ontzettend veel mooie dingen kunnen doen. En had ze dus kunnen shinen en kunnen groeien met het aantal zetels. Ja, nu was het angst wat regeerde. En dat mag. Het is misschien ook een stukje onervarenheid. Dat mag allemaal. Maar kom dan niet aan dat het een tweet is wat jouw angst bezegelt.
Was het een solo-actie van jou, die tweet?
Een solo-actie?
Ja, heb je het met iemand overlegd of je het zou doen?
Ik ben de onderhandelaar, dus dat is... Dat
geen overleg geweest met Rita Verdonk of met Rachid Kernoui bijvoorbeeld?
We hebben een heel team gehad bij ons. We hebben een aantal mensen die mee hebben gedacht met de onderhandelingen. En bij ons was heel duidelijk dat we het eerst over de inhoud wilden hebben. En toen pas over de poppetjes. Nou, zij draaiden het om en daar waren wij niet zo van gediend als gesproken
maar
partij.
Maar stonden jouw fractiegenoten achter het idee om de tweet te versturen?
Zeker, tuurlijk.
Dus je hebt het wel besproken?
Deze tweet heb ik niet in de fractie besproken, maar de lijn dat we het eerst over de inhoud gaan hebben.
Mm-hmm.
En dan over de poppetjes, die was in de fractie in het team, het onderhandelingsteam, besproken.
En was die tweet van jou, was dat strategie? Was het een manier om druk uit te oefenen op de andere partijen?
Geen druk, gewoon wel helderheid verschaffen. Kijk, wij zijn
maar
niet
dat
zo...
had je aan de onderhandelingstafel al gedaan. Waarom vond je het nodig om het ook
omdat
in een tweet
nu,
te doen?
Omdat het nu actueel was met een stuk van Omroep West. Omdat de gespreksverslagen openbaar waren. Omdat andere partijen ook allerlei dingen over de gespreksverslagen hadden gezegd. Dus het artikel van Omroep West leest, worden er allemaal mensen aangehaald. Dus waarom zou ik daar niet op mogen reageren? En als je daar al niet tegen kan, terwijl ik over de gesprekken niks gezegd heb verder. Ja, oké, dan zoek je dus een reden om niet te willen besturen. En dat mag, maar dat is gewoon wel wat er gebeurd is.
Ja, en heb je want je hebt stevige mensen in je partij zitten die ook weten hoe onderhandelingen werken en die heel veel ervaring hebben. Heb je er commentaar op gekregen?
Nee, gelukkig niet. Dus ze weten wel dat ik ben de fractievoorzitter. En ik heb ook de vrijheid om dat als fractievoorzitter te doen. Dat is ook afgesproken in het... we hebben altijd een eerste fractievergadering op een hijsessie, noemen we dat.
Mm-hmm.
En daar is de afspraak dat de fractievoorzitters op alle portefeuilles een mening mag hebben. En als schrijver van drie verkiezingsprogramma's programma's kent hij ook redelijk de lijn van de partij. Dus daar heb ik alle vrijheid in. En uiteraard overleggen we de strategie in de fractie. Dat hebben we ook nu gedaan. We hebben een onderhandelingsteam. Daar zat Verdonk in, daar zat Kenawi in. Daar zat Sluis in, daar zat Martini in. En hebben we gewoon overleg gehad van jongens, we gaan. De fractie heeft meegedacht met standpunten. We gaan onderhandelen, leveren allemaal op je portefeuille je input in. En daar gaan we daarmee aan de slag.
Ja. Ja.
Maar het zijn nooit geen onderhandelingen geworden. Hè. Het is een verkenning.
Het was snuffelen nog alleen. Ja.
Het is snuffelen. Nou, op snuffelen sneuvelde het al. Dus ja, er was ook niet heel veel bereidheid om te snuffelen en snuffelen om te zetten in daadwerkelijk onderhandelen. En dat is jammer.
Vind je dat je recht hebt om in het college te zitten?
Nee, rechten heb je nooit. Het is alleen logisch. Kijk, ik krijg het gewoon. Het voordeel van die zaak is dat ik onderweg hierin ook weer, dat ik op straat heel veel word aangesproken. Dat ik toch wel mag zeggen dat ik
bekende
Hagenaar ben. En mensen snappen dat gewoon niet.
Nee.
En we hadden afgelopen tijd hebben we weer enquêtes gedaan in de wijken. En mensen begrijpen het niet. Van, hoe kan dat nou? Je bent toch vrijgesproken. Hoe kan dat nou? Je bent de grootste partij. En nou, wel de klerenleiers zijn het vrij vertaald.
Ja,
hè? Dat
ja,
is dan
ja.
Wat Jan met de pet op straat denkt.
Ja.
En ze kunnen het blijven doen. Alleen het gevolg is dat wij alleen maar groter worden. Dus dat is dan ook weer iets om positief. Hè? Uit al het negatieve. Ik ben een positief mens. Uit al het negatieve haal ik altijd wat positiefs. En we gaan nog groter worden door het uitsluiten. Nou, uiteindelijk kunnen ze niet meer om ons heen.
Hoe zie je je, want Hart van Haag en de VVD hebben elkaar in dit proces wel echt gevonden, heb ik het idee. Jullie zijn goede maatjes. Dat ja. Was altijd al zo natuurlijk, maar...
Nou, is ook wel eens minder geweest. Vlak na de val van College de Mos 1, om het zo maar te noemen, waren de verstandhoudingen niet al te best.
Dat is waar. Maar...
En we hebben elkaar weer gevonden. Het is ook voor een groot deel een nieuwe fractie. Ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben en gecharmeerd ben van de fractievoorzitter. Dat er een aantal goede nieuwe talenten in zitten. Bijvoorbeeld die Rutte de Ridder, die kan het varkentje wel wassen. Dus we liggen zeker op koers om daar misschien een mooie samenwerking te hebben in de toekomst.
Ja, want ik zag ook een filmpje voor de fractie wat je had opgenomen. En daar zeg je ook van, we gaan richting de verkiezingen. Wat je zei, dan rekenen we af. En dan noem je daar de VVD ook heel uitdrukkelijk.
Ja.
Hoe reageert je achterban daarop?
Nou, prima.
Ja, zijn jullie daarmee eens?
Mijn achterban die vindt gewoon dat onze partij in het college moet.
Maakt niet uit met wie dan? Want
bij partijen waar we natuurlijk onze standpunten makkelijk kunnen binnenhalen. Nou, we hebben onder andere ook laten peilen hoe ombudspolitiek wordt gewaardeerd. Nou, dat is de achterban van het CDA. En de VVD waarderen de ombudspolitiek heel erg.
Mm-hmm.
Dus dat zijn partijen die bij ons zouden kunnen passen. Nou, CDA heeft een keuze gemaakt om links aan de meerderheid te helpen. Nou, ja. Dus daar blijft denk ik weinig van over. De volgende verkiezingen. Want die zijn alles wat rechts is verloren. En wij hebben natuurlijk een lokaal geluid. Dus wij zijn heel anders dan de VVD. Want wij zijn een lokale partij. En wij hebben in onze fractie mensen die landelijk op SP
sociaal-economisch vrij links.
Precies.
Ja.
Ja. Dus als wij elkaar kunnen vinden en een meerderheid zouden kunnen halen. Misschien aangevuld met een aantal andere partijen. Ja, dan zal dat een mooie optie zijn. En omdat andere partijen niet zitten te wachten op ons. D66... Nou, was omdat het moet, hè? Ook niet echt heel enthousiast. En we zien bij GroenLinks en bij de PvdA een nee. Nou, dan weten we dat. Dus dan gaan we dat de volgende keer niet doen. We sluiten niemand uit. Maar het is niet heel logisch dat we de volgende keer bij die partijen zullen aankloppen.
Nee. Heb je lessen getrokken uit de afgelopen tijd en de vrijspraak van de rechter? Want hij heeft in die vrijspraak ook heel veel dingen gezegd. Ook dingen teruggelegd bij de politiek. Hij heeft een aantal dingen hoorden niet in de rechtszaal. Maar volgens hem, maar hij zei, daar moeten jullie het als politiek over hebben. Onder andere partijfinanciering, maar ook hoe je de politiek bedrijft. Waar de grenzen liggen van ombudspolitiek. En vooral ook een aanmoediging om het daar met elkaar over te hebben. Heb je daar lessen uit geleerd?
Nou, het hele leven is een les, dus we blijven altijd leren. Maar kijk, wat nu wordt gedaan, is het vreemd dat het alleen over onze partij moet gaan. En dat is niet wat de rechter gezegd heeft. De rechter heeft gezegd, we moeten het grijze gebied, moet de politiek mee aan de slag.
Mm-hmm.
Nou, ik zou zeggen, vooruitpuntigheid. Zorg dat lokale partijen gelijk getrokken worden in subsidiëring met landelijke partijen. Zorg dat er regels komen. We hebben natuurlijk professor Voerman gehad, die heeft gezegd, ja, er zijn helemaal geen regels.
Nee.
Dus de MOS kon helemaal geen regels overtreden. Zorg dat die er komen. Zorg dat het gelijk speelveld op orde is. Ja, en dan hebben we wat ervan geleerd. Maar het is niet zo dat de bal bij Hart van Den Haag neergelegd moet worden alleen. We moeten het samen doen. Mm-hmm. We moeten samenwerken aan het gelijke speel.
Voel je daar gelegenheid voor in de Haagse
gemeenteraad? Nee, want als je dan nu ziet dat bijvoorbeeld Marieke van Doorn in al haar communicatie het grijze gebied alleen neerlegt bij Hart voor Den Haag, dan is dat een valse framing. De rechter heeft gezegd, we moeten met z'n allen dat grijze gebied, ook de landelijke politiek, nou laat mevrouw van Doorn nou daar net connecties in hebben als landelijke partij, moet daar aan de lat staan. En dat gebeurt niet. Wat ze doen, we blijven die de Mos, ondanks de vrijspraak, toch framen. Ja, en dat is een kwalijke zaak. En dan moet je niet verwachten dat wij staan te trappelen om het daarover te hebben. Als de vraag is, hoe gaan we samen het gelijk speelveld verbeteren? Hoe gaan we samen het grijze gebied op de kaart zetten? Hoe gaan we samen afspraken
dan
maken?
Dan ben jij bereid te praten.
Absoluut. Hebben we al gedaan. We hebben ook al een aantal dingen gedaan. En we hebben een deel van onze partijfinanciering transparanter gemaakt. In scheiding van giften, in scheiding van donaties, in scheiding van andere inkomsten.
Volgend jaar ga je ook meer de namen van de donateurs bekend
maken. Ja, we zijn bezig om te kijken. Er is nog steeds geen regelgeving. We hebben onze goede wil willen uiten. We gaan kijken hoe we dat gaan doen met de steunstichting.
Ja.
We lopen wel minder hard daarin. Kijk, we hadden natuurlijk graag slagen willen maken. Maar ja, onze wensen die worden nooit vervuld. Dus het zijn altijd wensen van een ander. Van kom nou naar die raadsconferentie. En hoe kan het nou dat je onveilig hebt gevoeld de afgelopen jaren in de gemeenteraad? Hoe kan het nou dat jouw raadsleden het niet zo naar de zin hebben gehad? Ja, daar wordt allemaal nooit wat aan gedaan. Dus het moet wel twee kanten opwerken. En dat voel ik nog niet helaas.
Is het voor wat hoort wat?
Nee, het is samen eruit komen. Ja. En niet dat de een steeds met de billen bloot moet en dat de ander alles mag doen. Dus helemaal fair is het niet allemaal.
Hoe zie je de toekomst? Want we hebben de afgelopen tijd in Den Haag het veel gehad over de onderlinge verhoudingen, de sfeer, bestuurscultuur, dualisme. Wat voor bestuurscultuur heerst er in Den Haag op dit moment?
Nou, geen goede. Ik bedoel, we hebben de opening gehad van dat heerschap van Denk. Die hadden het in de krant over open bestuurscultuur. En het eerste wat de beste man doet als fractievoorzitter is een frontale aanval op de grootste partij. Ja, ik weet niet waar jij het dan over wil hebben met open bestuurscultuur, maar dat was niet een hele goede start, laat ik het zo zeggen.
En ruimte voor de raad. Want we hebben de enquêtecommissie van Amare gehad. We hebben de aantal dingen gehad. Wat denk jij dat er nodig is om de boel te verbeteren?
Nou, dat zal toch eens moeten zijn dat je recht doet aan het feit dat wij de grootste partij zijn en vrijgesproken zijn. Zolang dat niet gebeurt door andere partijen, blijft het heel lastig bij ons. En we zullen komen met goede ideeën en we staan open voor kopjes koffie met iedereen. We hebben de laatste keer ook gedaan. Dus het is niet
maar
zo dat wij...
Maar dat is wel een voorwaarde voor
ja, natuurlijk. Het is niet zo dat wij de boze mannenpartij zijn. Want ik ben op mijn best als ik vrolijk ben. En als je gewoon met eigen voorstellen komt, dan gaan we ook gewoon doen. Wij blijven gewoon ombudspolitiek bedrijven. We gaan gewoon door met de groei die we hebben ingezet, die we de laatste jaren
maar
hebben
Maar ben je
ingezet.
Bereid om samen te werken met het college ook?
Tuurlijk. En dat hebben wij altijd gedaan. Kijk maar naar ons stemgedrag. Wij hebben nooit...
Maar om de cultuur dus echt te veranderen, om de sfeer echt te verbeteren.
Ja, maar dan zal ik zeggen, ik steek ook eens de hand in eigen boezem. Hoe vaak worden raadsleden niet ontboden, coalitieraadsleden bij wethouders, om af te stemmen hoe er gestemd wordt? Ja. Welk dualisme hebben we het dan over? Hoe vaak is er niet druk vanuit partijen om naar andere partijen om anders te stemmen? Dus steek die hand vooral in zijn eigen boezem in plaats van het wijzen naar een ander iedere keer.
Dus wat zijn concrete dingen die je zou willen zien?
Nou ja, dat dus de raad meer dualisme is. Dat voorstellen worden...
Minder coalitiedruk.
Voorstellen worden beoordeeld op inhoud, niet op afzender. Mm-hmm. En wij hebben dat altijd gedaan. Je kan het terugkijken de laatste jaren. Het maakt niet uit of een voorstel van Denk is of van GroenLinks. Wij hebben heel vaak partijen met onze 9 zetels aan de meerderheid geholpen. En dat blijven we doen, want we kijken naar de inhoud. Maar als je ziet dat heel veel partijen... dat is een idee van de Mos. Dat moeten we even een stokje voorsteken. Dat is gewoon gebeurd. En dat zijn dan partijen die mij de maat komen nemen om te komen samenwerken.
Nou, ga jij daar zelf een stap in zetten?
Zeker, ik ben bereid om met iedereen te praten, maar het gunnen. Kijk, je kan mij nooit iets kwalijk nemen dat ik mensen niet wat gegund heb. Ik geloof dat GroenLinks in een college gekomen is dankzij Hart voor Den Haag.
En helpt het dan om je oud-collega's een bende hongerige hyena's te noemen?
Ja, zo is het gevoel. Ja, maar als je niet tegen de hitte kan, moet je niet in de keuken gaan staan. Hè? En als je niet in de politiek woorden kan gebruiken, vrijheid van meningsuiting, hooggoed. Ik ik ben ook neergezet als een schurk, als een bandiet en als iemand die heel corrupt is. Ik ben met vieze framing, zoals mevrouw Van Doorn gedaan heeft, dat het grijze gebied alleen maar over Hartford Den Haag gaat. Dat is misschien wel smeriger, dan doe je het met mooie woorden. Maar je zet iemand wel neer, toch van nou, je bent vrijgesproken, maar toch hangt er nog een luchtje om je heen.
Ja.
Bij mij zie je me denderend van de voorkant aankomen en ik ben soms van dik hout zaag mijn planken. Maar je kent me ook al wat langer dan vandaag. De koffie staat altijd klaar, we kunnen altijd over van alles praten. En dat het gevoel is van ja, dat de grootste partij vrijgesproken en geen recht wordt gedaan aan notabene de val van het college.
Ja, want je zit na al het gedoe zit je nog steeds in de oppositie.
Ja, nou, en er zijn de partijen die dan als hongerige hyena's, ja, ik sta daar ook helemaal achter. Dat was het gevoel van toen. En dat is ook het gevoel hoe mijn achterban het voelt. Nou, en die achterban die goed als kool, dus klaarblijkelijk zeg ik de goede dingen.
Is het nu een kwestie van uitzitten tot de volgende verkiezingen?
Ja. Kijk, nu hoeven ze niet meer aan te komen. Nu is het gewoon, we hebben het nu ook voordat je beleid hebt gemaakt, ben je een jaar verder. Dus dat gaat nu niet meer gebeuren. Dus dit zit er nu. Nou, ik wens heel veel succes met elkaar. Hopelijk ook nog een beetje lol en plezier. Dat valt te bezien met de grote verschillen die er tussen deze partijen zijn. En ze moeten het nu gewoon gaan doen met elkaar.
Wat is je verwachting van de twee partijen die zijn toegevoegd? Van DENK en Partij voor de Dieren?
Nou, dat zijn
want die waren heel erg voor transparantie. Die waren voor verkenner. Die zeiden van,
je moet met
de mos gaan praten.
Goed. Als je ziet wat ze hebben uitonderhandeld, is natuurlijk biedt dat weinig hoop. Als je kijkt naar partijen als DENK, die laten de Schilderswijk al vallen. De pollers gaan eruit. Nou, hier hoorde komen camera's voor terug. Nee, het ging om de doorstroming van het gebied.
Ja.
Dus het zijn twee onervaren partijen die waarschijnlijk zichzelf toch wat hebben laten opspelden en niet heel veel herkenbare dingen hebben binnengehaald, vind ik, voor die partijen. En dat zal onervarenheid zijn en ook ervaring met besturen. Ik wens ze wel veel succes. Ik bedoel, en we zullen zien hoe de kiezer in 2026 erover denkt.
En in maart ga je de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep tegemoet.
Ja.
Hoe zie je dat voor je?
Vol vertrouwen.
Ja.
Dus dat is helaas weer, en dat is natuurlijk heel kwalijk. Hè? Het Openbaar Ministerie heeft het weer politiek gemaakt. Hè? Het is eerst door het over de verkiezingen heen te tillen is het een politiek proces. En nu midden in een onderhandeling en een aanschuifvariant periode komen met een hoger beroep. Ja, ze hebben gewoon daarmee invloed op het democratische proces in de derde stad van Nederland. En dat is een hele kwalijke zaak.
Is de Haagse gifbeker nu leeg?
Ja, bij mij zit het glas altijd half vol, dus ik ben een positief mens. Maar de gifbeker persoonlijk en voor onze partij, die is nog niet leeg. Nee, dat hoge beroep, daar zitten we natuurlijk niet echt op te springen. We kijken er niet naar uit.
Nee.
Dus we hadden het liever achter ons gelaten en dat het OM... het heeft ook gezegd, hè, het meest verrassende is natuurlijk dat OM, oud-topman Van den Burg bij WNL op zondag zegt... Wij vinden heel belangrijk wat de maatschappelijke gevolgen zijn... Nou, als ze dat belangrijk hadden gevonden, hadden ze na een oorvijg van drie rechters hadden ze gezegd, we laten het hierbij. Dan hadden ze dat belangrijk gevonden. Nu is het eigen eerherstel is belangrijker dan het democratische proces in de Hofstad. En dat mag het OM zich aanrekenen.
Dus eerherstel versus eerherstel.
Ja, maar ik vind dat een organisatie als het Openbaar Ministerie, dat daar niet eerherstel leidend mag zijn. Daar moet het gaan om de waarheid.
Bij jullie wel?
Bij ons mag eerherstel zeker leidend zijn, want dat zijn 30.000 kiezers die nu niet krijgen waar ze op gestemd hebben. Dus dat is belangrijker dan een organisatie die neutraal in de wedstrijd hoort te staan.
Richard, dankjewel.
Heel graag gedaan.
Daarmee zijn we aan het einde van onze aflevering, dus wil ik iedereen bedanken voor het luisteren. Dank ook speciaal aan Stichting Luis in de Pels die deze podcast mede mogelijk maakt. En de column van Jan is zoals gezegd inmiddels elke twee weken te lezen in de krant. De volgende hoofdpersonen in de volgende aflevering zijn Janneke Holman van de PvdA en Maarten de Vuist van GroenLinks. Zij wilden een rechtscollege niet aan een meerderheid helpen. Hoe zit dat? Help ons door de podcast te delen met vrienden, collega's en familie en geef ons alsjeblieft een mooie review. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur het allemaal naar podcast@denhaagcentraal.net. En voor meer nieuws, reportages en analyses, kijk op onze website www.denhaagcentraal.net, koop een krant of neem een abonnement.